Dit onderwerp ligt al een hele tijd op mijn hart. En er zijn eigenlijk twee gebeurtenissen. Het eerste gebeurtenis, meest recent, toen ik 62, 63 was. Toen werd er vanuit Philips werd er een cursus georganiseerd, pensioen in zicht. En op zo'n cursus is de bedoeling dat je je voorbereidt voor je leven na je werkzame leven. En toen, op een gegeven moment ga je met elkaar aan het praten, helemaal plannen wat je gaat doen. Nou, iedereen heeft plannen, ik ga nu eindelijk eens een keer leuke dingen doen. Ik ga nu eens een keer op vakantie, ik ga meer tijd aan dit besteden, ga meer tijd aan dat besteden, enzovoort. En toen wij aan de beurt kwamen, toen hadden we ook gelegenheid om daarover te spreken. En ook wij zeiden, we willen er inderdaad daar meer aandacht aan besteden. Maar wat eigenlijk na mijn pensioen komt, is nog veel belangrijker voor mij. Wat ga ik eigenlijk doen en beleven na mijn pensioen? Aannemend dat mijn pensioen duurt totdat de Heer komt of dat ik ga sterven. Dat was de eerste gebeurtenis. En we hebben toen gelegenheid gekregen om daarover te spreken met onze mede-cursisten. En dat was een hele bijzondere ervaring. De andere gelegenheid is dat ik, denk een van mijn eerste toespraken hier in de Bron, die ging over, was ik me helemaal van bewust, zeg maar, toen was ik nog niet zo lang, denk ik, tot geloof gekomen. Althans, in ieder geval niet zo lang bewust van wie ik nou eigenlijk was in Christus. Dat ik met Christus, met een mens gezet was in de hemel. En dat hij nu leefde in mij. Dus dat er van mij eigenlijk verwacht werd dat dat mijn leven zou bepalen. Dus eigenlijk zijn eigenlijk de twee haakjes, als het ware, waarin dit onderwerp eigenlijk in mijn hart is gelegd. En ik heb het een titel gegeven, het einde wordt beter dan het begin. In de nieuwsbrief gezegd, het einde is beter dan het begin. Ik kom daar straks nog op terug. Maar in het begin zeg ik, het einde wordt beter dan het begin. We weten allemaal dat we nu, voor iemand die in Christus is, dat hij een nieuwe schepping is. En Korinthe zegt daarover, het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. En we zien bijna eenzelfde term als het over de hemel en aarde gaat. En hij die op de troon zat, zei, zie, ik maak alles nieuw. De schriftplaatsen die over dit onderwerp gaan, zijn eigenlijk op de vingers van één hand samen te vatten. En die staan, ik ga vanmorgen over Genesis 1 tot 3, pak ik een paar stukjes uit. Uit 1 Korinthe 15, over de opstanding, over 2 Petrus 3, als het gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, en Openbaring 21. En eigenlijk concentreer ik me daar op specifiek, op Openbaring 21. Doet hij het? Goed, zo. Onderwerpen zijn kort, wat is ons perspectief? Welke troost en zekerheid hebben we? Welke belofte en waarschuwing geldt er toch nog weer? Wat doen we in de eeuwigheid en wat kan ik hiermee nu? Wij leven in een tijd, je hebt allemaal wel eens de woorden gehoord van een big reset. En ik wil het daar echt niet over hebben vanmorgen. Maar alleen maar te zeggen dat de big reset is niet de big reset die de mensen aan het maken zijn. Maar de big reset is die God aan het maken is. Hij maakt een nieuwe hemel en aarde. En onze hoop is daarop gericht. Niet op wat de IT ons aan zal leveren of andere dingen. Maar de echte hoop is op wat God voor ons gaat doen. Maar we leven ook in een tijd, en ik denk dat de karakterisering daar het best wordt weergegeven, waarin de aarde ook aan het verlangen is. Onze aarde is aan het verlangen om verlost te worden. En de Bijbel schrijft daarover in Romeinen 8. En daar zal ik een stukje van voorlezen. Dat begint met Romeinen 8, vers 16. De Geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En zijn wij kinderen dan ook erfgenamen? Denk eraan, erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, als we inderdaad met hem lijden, opdat we ook met hem verheerlijkt worden. Vers 18, want ik acht dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard wordt, zal worden. En dan komt de schepping, gaat aan het woord. Want de schepping verwacht rijkhalzend de openbaring van de zonen van God. De hele schepping die zit ook te verlangen nadat wij als zonen van God openbaar zullen worden. Dus als het ware, als de aarde kreunt en steunt, dan kun je als het ware meekreunen en mee verlangen met de aarde naar die openbaring van de zonen van God van ons. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zal worden vrijgemaakt van de slavernij, van de vergankelijkheid tot de vrijheid, van de heerlijkheid van de zonen, van de kinderen van God. Dus die schepping zal net zo vrijgemaakt worden als wij, als het ware. Net zo'n heerlijk bestaan zal die gaan meemaken als wij. En dat is de echte big reset. Dan ga ik naar Openbaringen 21. Wie een Bijbel heeft, nodig ik uit om hem te pakken en hem te lezen. Ik zal hem eerst voorlezen, deze 8 teksten. Ik heb met Bram een discussie gehad van tevoren, een gesprek waarin hij mij heeft gecoacht. En het ging over vers 8. Moet ik dat nou noemen of moet ik dat niet noemen? Nou, Bram zei, moet je wel doen, want het staat gewoon in de Bijbel. Dus we gaan niet hier cherrypicking doen. Dus ik lees hem gewoon erbij. En ik ga er ook straks iets over zeggen. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van God, gereed als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem vanuit de troon zeggen: zie, de tabernakel van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn, hun God. En hij zal elke traan van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geschrei, nog pijn zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zat, zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tot mij: schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En hij zei tot mij: ze zijn gebeurd. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, en ik zal hem die dorst heeft geven uit de bron van het water van het leven om niet. Wie overwint zal deze dingen beërven en ik zal hem tot een God zijn en hij zal mij een zoon zijn, maar voor de bangen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Tot zover de schriftlezing. Wat is ons perspectief? Ik vond het kinderfilmpje fantastisch. Ik denk, nou, wat moet ik eigenlijk nog meer zeggen dan wat zij al hebben geuit. Dus echt, iedere keer word ik weer ontroerd. En ook eigenlijk wel een beetje trots dat er broeders en zusters zijn die in staat zijn om dat op een zo'n eenvoudige manier uit te leggen. En ons mee te nemen met waar het nou eigenlijk om gaat. En daar geeft me echt moed. Want het hangt niet af van de oude mannen, Het gaat echt om de jonge moeders en vaders die hun kinderen helpen op weg naar de eeuwigheid. En hier helpen hun pad zuiver te bewaren. Goed, wat zie ik en wat hoor ik? Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. We zitten hier in Openbaring 21. En dit is eigenlijk het laatste stukje wat de historische gebeurtenissen weergeeft. Deze acht versen. Na vers 8 is er een terugblik van het hemels Jeruzalem. En dat is eigenlijk een terugblik zoals het in het duizendjarig rijk zal functioneren. Hier is ongeveer het laatste stukje van de historische. Maar daar zit hier een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat woord nieuw is echt niet dat de oude hemel en de oude aarde helemaal foetsie zijn. Maar die zijn als het ware vernieuwd. Dus het eindigt hier vlak van tevoren met dat de eerste hemel en aarde die vluchten weg voor de troon van God. Die kunnen niet tegen zijn heiligheid. De onreinheid en de ongerechtigheid die erop is, die kan niet blijven bestaan. Petrus zegt daarvan, het zal door vuur vergaan. Vuur is in de Bijbel altijd een teken van zuivering. Dus de aarde en de hemel wordt gezuiverd van het kwaad. Aan het eind is de vlak daarbij wordt de duivel, die wordt dan ook nog bij het beest en de valse profeet in de poel van vuur geworpen. En dan is de aarde als het ware vrij van boze invloeden. Maar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde is een gereinigde hemel en een gereinigde aarde. Net zoals het bij ons is gebeurd. Ik ben nog steeds Henk Obbink nadat ik tot geloof ben gekomen. Ik ben wel een nieuwe mens en een nieuwe schepping in Christus. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. Bekennen, daaraan kun je al zien dat het een bijzonder soort aarde is. Hè? Maar wij kunnen onze aarde en ons normale biologisch leven kunnen wij niet voorstellen zonder dat water. Hè? Wij bestaan voor, ik weet niet hoeveel procent het water. Iedereen die op zijn gezondheid let, die heeft ook een waterfles bij zich om maar te zorgen dat we water blijven drinken. Maar de zee is daar niet meer. En de zee heeft twee betekenissen in de Bijbel. Eén betekenis dat het daar kwam onder andere het beest uit de voorschijn en allerlei kwade machten. Maar anderzijds maakt het ook scheiding tussen mensen. Waar wij nu op de aarde is verdeeld in verschillende werelddelen en die worden allemaal gescheiden door de zee. Dus één van de aspecten hier is ook dat er geen scheiding meer zal zijn, als het ware, tussen de mensen. Naast dat, de boze machten gewoon er niet meer zijn. En dan de volgende. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. Dat is het tweede wat hij ziet. Uit de hemel neerdalen van God, gereed als een bruid die voor haar man gekleed is. Hier worden twee beelden bij elkaar genoemd. Eerst een stad ziet hij naar beneden komen. Maar die stad is als een bruid versierd. Een beetje een bijzonder beeld. Maar dit is denk ik wat God gebruikt om ons de essentie aan te geven. Het is een gemeenschap uiteindelijk. Maar het is ook de bruid van zijn geliefde zoon. Over die stad ga ik het misschien straks, als de tijd het toelaat, nog iets verder vertellen. Maar ze daalt neer van God. Er staat niet bij dat ze op de aarde terechtkomt. Hè? Dat wil ik even als scherpslijper even zeggen. Nee, ze zweeft misschien wel gewoon boven de aarde. Als de verbinding tussen het vaderhuis, waar zij volgens mij vandaan komt, en de aarde waarin dan de volken zullen leven die gelovig zijn geworden. of gelovig zijn gebleven tijdens het duizendjarig rijk. En dan wat hoor ik, is de volgende. En ik hoorde een luide stem vanuit de troon. We hebben het vanmorgen al een keer eerder gehoord. En hij is al eerder voorgelezen. En die zegt, zie, de tabernakel van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn, hun God. Ik wil de nadruk leggen op zie de tabernakel van God. Tabernakel is, we weten dat, Gods woonplaats in het Oude Testament. En hierin staat dat God als het ware weer tabernakelt onder de mensen. God woont weer bij de mensen. En net zoals in het begin, in de Evangelie van de Johannes, daar staat ook, de Heer Jezus tabernakelde toen ook op aarde. Hè? Toen was de Heer Jezus als het ware degene die datzelfde deed als wat dan zal gebeuren. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn, hun God. Ik heb straks verwezen naar 1 Korinthe 15, waarin geschreven staat, uiteindelijk geeft de Zoon zijn koninkrijk, aan het eind van het duizendjarenrijk, geeft hij zijn koninkrijk over aan de Vader. Niet maar om er vanaf te zijn, maar opdat God zij alles en in allen. En wat je hier leest, dat God zal bij hun zijn. Op dat moment heb je weer die eenheid, hè, waarin God zal zijn alles en in allen. Dan vervult hij het hele heelal. En wij mogen daar gelukkig deel van uitmaken. Troost en zekerheid. Wat is daar nog meer van te zeggen? Wat doet hij? En wie is hij en wat zegt hij? Wat doet hij? Dit is een hele korte beschrijving van hoe het daar zal zijn. En het meest opvallende is, als je dat de eerste keer leest, wij kennen het gewoon, denk ik, een aantal van ons kent het, kan het dromen. Dus dat, maar als je de eerste keer leest, dan zeg je, nou, het is geen beschrijving van hoe het eruit ziet. Er staat alleen maar wat er niet is. Maar ik denk dat dat juist de kracht is van het geschrevene. Want, Johannes was denk ik niet in staat om aan te geven met menselijke woorden van wat hier op aarde, die je hier op aarde gebruikt, om dat te beschrijven. Paulus zegt daar zelf iets over als hij opgetrokken is naar de derde hemel. Nou, ik heb onuitsprekelijke woorden gehoord, zegt hij, van die het de mens niet geoorloofd is, maar dat hij ook niet kan uitspreken. Dus ik denk dat dat de reden is waarom hier staat die negatieve aanpak, want soms moeten wij dat ook wel eens, dat je iets niet kunt beschrijven, dan zeg je, ja, dat is het niet, dat is het niet. Ja, maar wat is het dan wel? Willen wij dan graag weten. Maar ik denk dat we hier het even mee moeten doen. En het mooie is dat er staat wie daar acteert. God wist elke traan. Hij vergeet er niet één, hè? Dus ik trek er echt op dat woord elke. Dus ook de tranen die je misschien niet had hoeven te schrijven, maar die wel geschreid hebt, die wist hij van je oog. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geschrei, nog pijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Ik denk, als je de hele geschiedenis van de mensheid moet samenvatten in een paar woorden, dan hangt het samen met dood, geschrei, rouw, pijn. En af en toe momenten van vreugde. En wel als gisteren gelukkig meer momenten van vreugde. Wij leven in een vreugdevolle relatie met hem. En dan de volgende. Wie is hij? Hij die op de troon zat. Er wordt niet meer gesproken dat de Vader op de troon zit, maar hij die op de troon zit. God is allen en in allen. De drie-enige God zit daar op zijn, op zijn troon. En hij zegt, ik, de drie-enige God, maakt alles nieuw. En hij zei tot mij, schrijf. Ik vroeg me af, waarom zegt hij schrijf? Hij was er al aan het schrijven. Ik denk dat, toen ik me daarover nadacht, dacht hij, nou, Johannes was blijkbaar zo onder de indruk, dat hij gewoon even stopte met schrijven. Van, hij was aan het nadenken. Dat heb je zelf ook wel eens, hè? Dan ben je iets bezig en dan ben je zo onder de indruk. En dan, dan stop je gewoon. Dan moet iemand anders jou een por geven. Zeg van, doe eens wat, hè? Of, waar ben je nou eigenlijk? Nou, ik lees dat zo, hè? Schrijf, hè? Dat hij gewoon, is hij nog een paar keer toe opgeroepen op hele, in de openbaring, als hij heel ontroerend is. Wanneer hij gewoon echt, onder de indruk is. Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En wat zegt hij? En hij zei tot mij, ze zijn gebeurd. We hebben daar vanmorgen even over nagedacht. Hè? Van, Jezus heeft gezegd, het is volbracht. 5 minuten? Goed, dank je. En dan weten jullie het ook. Het is volbracht. En hij kan dit zeggen hier, omdat hij Jezus het volbracht heeft. Hè? God heeft daar, menselijke woorden zijn ziel en zaligheid, en alles heeft hij gegeven in zijn zoon. Meer had hij niet. En die heeft het volbracht. En nu kan hij ook zeggen, voor de eeuwigheid, het is volbracht. Het is volbracht klinkt door de eeuwigheden. Ik weet niet of we dat nog ergens in een selectie hebben zitten, maar dat is wel een lied wat ik nog, wat bij mij opkomt. Het is volbracht, ze zijn gebeurd. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal hem die dorst geven uit de bron van het water van het leven om niet. En toen dacht ik, waarom staat die laatste zin er nog bij? Hè? Ik zal hem die dorst heeft geven uit de bron van water des levens om niet. Gaat hier toch over de eeuwigheid? Van er is toch geen mogelijkheid meer om je te bekeren als het ware, want daar wordt hij heel vaak voor gebruikt, hè? Deze tekst. Nou, die heeft twee betekenissen, haal ik er in ieder geval uit. De eerste is van, God kan het als het ware niet laten, om ook in deze beschrijving van de eeuwigheid nog weer zijn liefdesoproep te doen. Van, wie dorst heeft, kom en drink. Het is voor niks, het is gratis, want het is volbracht. Mijn zoon heeft het volbracht, je kunt het gewoon pakken. En voor mij nog een laatste oproep aan jullie, of iemand die hier misschien ook nog mag zijn of mag horen. Van ook voor jou geldt dat. Maar de andere is, dat ook daar, en dat lezen we in het volgende hoofdstuk, er komt een rivier uit de troon van God en die geeft levend water. En die, daar mogen we van drinken tot in alle eeuwigheden. Dan is er een opmerking, vers 7. Wie overwint, zal deze dingen beërven en ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Overwinnaars in de openbaring zijn degenen die tot het einde toe volhouden. Die dus echt overwonnen hebben. Niet eens één slag hebben overwonnen, maar de hele oorlog hebben overwonnen. Tot het einde toe volgehouden hebben. En wat we hier lezen, dat je daar echt het zoonschap van ons. Ik zal hem tot een God zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Dan zien we het vaderhart van God komt daar echt in zijn optimale gestalte naar buiten. En dan de tweede. Ook een waarschuwing voor wie wel en voor wie niet. Voor de bangen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, hoereerders, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Let wel, die poel van vuur en zwavel, die is gemaakt voor dat beest. En voor zijn valse profeet. En voor de Satan. En niet voor de mensen. En hier klinkt dus nog weer opnieuw die oproep. Het is gratis. Kom tot hem. Het is volbracht. Dan vroeg ik mij af, ja, wat doen we nou eigenlijk in de eeuwigheid? Hè? Want dat was nou eigenlijk, dat was mijn eerste vraag. Hè? Van, wat gaan we daar doen? En wat ga ik doen na mijn pensioen? En daar ben ik eens ingedoken en er iets meer van begrepen. Maar het is echt een begin, zeg ik dan, waar ik aan zit. En dan komen we in dit soort onderwerpen. We zullen wonen, we zullen erven, we zullen rusten, we zullen genieten, we zullen begrijpen, we zullen stralen, we zullen aanschouwen. We zullen aanleren, gemeenschap oefenen, met elkaar regeren, dienen, aanbidden. En enig waar ik ietsjes op in zit, is het aanschouwen. We zullen hem zien, ook daar hebben we van gezongen. Hè? We zullen hem zien van aangezicht tot aangezicht. En dit is gebaseerd op een oude wens van de Heer Jezus, die heeft gezegd in Johannes 17, Vader, wat u mij hebt gegeven, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen, die u mij hebt gegeven, omdat u mij hebt liefgehad voor de grondlegging van de wereld. Daar is het mee begonnen. Jezus wilde graag dat wij bij hem zouden zien en hem zouden zien. Kortom, dat was de oorspronkelijke titel. Het einde is beter dan het begin. Ik denk dat het inderdaad waar is. Het begin waar ik op doelde, was dit begin. Na een zeer goed begin, want God zei dat het zeer goed was, kwam de zonde de wereld binnen. De Satan startte zijn heerschappij hier over de aarde en een deel van de hemelse gewesten. De schepping werd vervloekt, werden verdreven uit de hof, hadden geen toegang meer tot de boom van het leven en de dood komt de wereld binnen. Een huwelijk van de eerste Adam, wat al met gelijk met spanningen gebaseerd geplaagd werd en de mens leert verdriet kennen. Wat we hier hebben gezien is een schepping van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De dood is er niet meer, Satan is weg, alle verleiding is weg. We hebben een nieuw verheerlijk lichaam, dus daar hebben we ook geen last meer van. Niets onreins komt meer daarin binnen in het nieuwe Jeruzalem, dat lezen we in hoofdstuk 22. En Satan wordt in de poel van vuur geworpen en de vloek wordt weggenomen. We zijn terug in een eeuwig paradijs, opnieuw toegang tot de boom van het leven, de dood voor eeuwig weggedaan. Het huwelijk van de laatste Adam, wat echt een prachtig huwelijk is. En dat is een bruid, die is na 1000 jaar, ziet ze nog stralend uit. Hè? Precies hetzelfde als toen ze 1000 jaar heeft meegemaakt. Dan ziet ze nog even stralend uit als aan het begin van die 1000 jaar. Nou, is ons niet gelukt, Elske, met na bijna 50 jaar. Dus we hebben daar een aardse realiteit en een hemelse werkelijkheid. En ik kijk uit naar die hemelse werkelijkheid waar we allemaal naar uit mogen zien. Als laatste, wat kan ik hier nou eigenlijk mee? En dan ga ik terug naar een tekst uit Petrus. Die komt in 1 Petrus 3, dat is een van die drie schriftplaatsen. Daar staat, wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Hoe snakken wij hier op aarde niet naar gerechtigheid? Dat dingen op de goede manier gebeuren. We hoeven maar aan de toeslagenaffaire te denken van hoeveel tumult en ellende dat veroorzaakt hier op aarde alleen al als er geen gerechtigheid is. Noem maar even iets uit Nederland. Iedereen kent het ook uit zijn eigen. Wij verlangen naar een tijd waarin gerechtigheid woont. En die nieuwe hemel en aarde, daar woont de gerechtigheid. Daar heerst hij niet, zoals in het duizendjarige rijk, maar daar woont hij. En dat is, ja, daar kijk ik echt naar uit. Daarom, geliefden, daar u dan deze dingen verwacht, beijvert u, onbesmet en onberispelijk voor hem, te gevonden worden in vrede. Dus hoe bang en hoe boos de tijden ook zijn, wij mogen in vrede gevonden worden door hem. Omdat hij vrede gemaakt heeft in ons hart, doordat hij heeft gezegd, het is volbracht. Tot zover.